We lezen Genesis 2, 15 tot Genesis 3, vers 9. God, de Heer, bracht een mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God, de Heer, dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken, die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven, zoals hij elk levend wezen zou noemen. Zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk een gelijke aan mij, mijn eigen gebeenten, mijn eigen vlees. Eén die zal heten vrouw, één uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch? Dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan, zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen ging hun beide de ogen open en merkte ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? We zingen gezang 325, 1, 3, 5 en 7.
Goed, eerste stap. Nadenken over wat we net hebben gelezen. Uiteraard doe ik heel veel niet, want er staat nu verschrikkelijk veel in dat stukje wat je gewoon niet aan de orde kan komen. Na de preek is er meditatieve muziek. Heeft iemand meditatieve muziek voorbereid? Nee, ik zie geen vinger omhoog gaan. Oké, dan geen meditatieve muziek. Maar dan zingen we uit het nieuwe liedboek gezang 905. Dat klinkt dramatisch, maar het is een bekend lied met een alleen iets andere tekst. Dus gezang 905 uit het nieuwe liedboek. Oké, hoe komt het dat mensen God niet vinden? Hoe komt dat? Hoe komt het dat mensen God niet zoeken? Even voor de mensen thuis als u gegniffel hoort. Dat komt door een plaatje wat de mensen hier zien, maar dat zal ik jullie thuis zo meteen uitleggen. De reden is dat mensen God niet vinden, of God ook niet zoeken, en dat geldt voor kinderen, vanaf een jaar of 4, 5, tot zeer ouden die in jaren dan, die zeg maar op hun 85ste zeggen, ik heb het altijd verkeerd gedaan, er is geen God, en zo gaan ze uit de wereld weg. Hoe komt dat? Dat kinderen, tieners, twintigers, dertigers in hun levensloop God niet vinden, God niet zoeken. Dat komt omdat ze in de verkeerde spiegel kijken. De verkeerde spiegel. Even voor de duidelijkheid. De Bijbel heet in de Bijbel zelf, het woord van God, heet in de Bijbel de spiegel. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat betekent dus dat op het moment dat je het woord spiegel hoort, dat je niet denkt aan wat je op het plaatje ziet. En dan even voor de mensen thuis. Ik heb een plaatje meegenomen, dat zien de mensen hier nu, van twee spiegels. Voor de ene staat een blonde dame met, ja, nou ja, slanke maten, laat ik het maar zo even zeggen. Maar die ziet in de spiegel zichzelf, weliswaar even blond, maar met een enorm dik achterste. Achterwerk. Ja. En die andere spiegel, daar staat een man voor. Maatje mager, zou ik zeggen. Ja, zoiets, met een prachtige onderbroek aan. Maar die ziet in de spiegel een enorm stoere, gespierde kerel. Waarom dit plaatje? Omdat wij in de spiegel kijken en dan maakt het niet uit of je nou 40 bent en je haar gaat verliezen. Of je bent 14, 15 en je vindt dat je verkeerde ogen hebt, verkeerde haren of wat je dan ook maar verkeerd vindt aan jezelf. Wij kijken in de spiegel en geloof me hoor, als je daar nu je gewoonte van maakt om in de spiegel te kijken en jezelf niet mooi te vinden, dat hou je je hele leven. Echt waar. Vraag maar aan allen. Ik hoop dat jullie vanmiddag komen om dat tegen de jeugd te zeggen. Ik hoop dat de jeugd is om dat ook werkelijk te horen. Wij kijken in de verkeerde spiegel. Ga ik je vandaag uitleggen. Wij kijken in de spiegel van modebewustzijn. Wat dat dan ook maar mogen wezen. Wij kijken in de spiegel van pesterijen op het werk of op school. Wat dat dan ook maar mogen wezen. Wij kijken in de spiegel van onze eigen smaak. Wat dat dan ook maar mogen wezen. Maar we kijken niet in de spiegel van God. En dan kun je zeggen, ja, dat is mooi makkelijk, maar als ik God niet kan vinden, en als ik de kerkdiensten saai vind, en als ik weet ik wat allemaal heb, van noem het verder maar op. En dat geldt ook voor iedereen, hè. Denk niet dat het de jongeren zijn die dat alleen maar zeggen. Dat zeggen 40ers, 50ers ook tegen mij. Vind er geen moer aan. Want ik kan God niet te pakken krijgen. Ik zeg, dat komt omdat je de Bijbel niet leest. De spiegel van God. En daar willen we de komende weken nou eens mee bezig gaan. En dat is misschien gek dat ik in een christelijke gemeente zeg dat je de Bijbel niet leest. Nou, laten we dat dan eens samen doen. En laten we dan eens met elkaar delen wat we de komende weken tegenkomen in die Bijbel. En dan gaat het met name over wie jij bent. Kijk. We hebben gelezen dat God de mens maakt. Hoeveel mensen waren er toen God de mens maakte? 1. 1 mens. Ja? Die mens, daar kan ik heel veel over zeggen. Misschien komt het ook nog wel. Hè, dat hij Adam heet, dat betekent aarde. Dus dat hij uit de aarde genomen is. Dus wij zijn aards, dat kan ik heel veel over vertellen. Dat God leven geeft, kan ik ook heel veel over vertellen. Maar het gaat me er nu even om, als wij nadenken over de mens vandaag, dat er maar 1 mens is. Zie je dat God het individualisme geschapen heeft? Hij maakte maar 1 mens. En toen dat af was, toen God de mens gemaakt had, met de Hof van Eden en met alles, de 6 dagen en noem het verder maar op, toen zei God dat het goed was. Het eerste wat hij daarna zei over de mens, het is niet goed. Het is niet goed dat de mens alleen is. Maar let erop, voordat je nou bij niet goed aankomt, prent jezelf nou eens in dat individualisme door God gemaakt is. Jij bent jij. Daar is er maar 1 van. Geen 2. Zo heeft God jou gemaakt als een individu. Met eigen ogen, met een eigen hart, met eigen gedachten, met eigen beslissingen. Jij bent individu. Dus daar begint de mensheid. Dus als je nou de volgende keer ergens bij een borrel gaat zeggen, oh, onze hele maatschappij is toch wel vreselijk individualistisch geworden, dan mag je tegen iedereen zeggen, ja, en zo heeft God hem gemaakt ook. Ja, niet als straf, niet als... mislukking, niet als zonde. Nee, zo begon hij. Ja, denken dan de diehard christenen. Maar er staat toch, en God zag dat het niet goed was. Even voor alle goede orde. Er staat niet, maar God zag dat het niet goed was. Er staat, en God zag dat het niet goed was. Dat wil zeggen dat de Heer wel zijn eigen schepping aanvaardt. Hij zegt niet van die schepping dat het fout was, als een soort tegenover. Ik heb dat gemaakt, maar het is niet goed. Zo doen wij dat. Elke keer als we worden aangesproken, als we worden uitgenodigd om mee te doen, als we bidden, bijbelezen, weet ik wat we... Ja, maar, dat zegt God niet. Hij zegt, en God zag. Het is niet goed dat de mens alleen is. En God zag. Dus dat wil zeggen dat wat we nu gaan krijgen niet iets anders is als wat God daarvoor had gedaan. Wat heb ik tot op heden gedaan? Ik heb aan de hand van de Bijbel gezegd dat het individualisme, dan moet je eigenlijk dat isme moet je weglaten. De individualiteit van een mens, jouw eigen beslissing, jouw eigen verstand, gevoel, noem het verder maar op, jouw eigen wereld, heeft God gemaakt. Zelfs al dabber je daar in je eentje in rond, God heeft het gemaakt. En het eerste wat hij tegen je zegt is, en het is niet goed dat je alleen bent. Wat doet God dan? Want ja, God zegt wel dat iets niet goed is, maar hij gaat er meteen ook een verlossing uitvinden. Ik bedoel, God is niet de God van oplossingen. God is de God van verlossing. Dat wil zeggen, als jouw hypotheek zwaar onder water staat, dan lost God dat niet op met een staatslot. Ja, misschien wel hoor, maar dan is het verlossing. Ja, maar denk niet dat jij kunt bidden tot de God van oplossingen. Nee, God verlost jou. Verlost jou van wat? Zorgen over je onder water staande hypotheek. Hij verlost mij van zorgen over mijn onder water staande hypotheek. Hoe gaat hij dat nou doen? Nou, vraag dat nou eens aan God. Ik ben ervan overtuigd dat hij het je laat zien. Maar goed, God gaat dus verlossing zoeken voor wat niet goed is. Voor jou alleen zijn. Dat blijf je wel, zullen we zo meteen merken. God gaat een oplossing zoeken. God gaat van allerlei andere figuren maken. Ja? En dan lezen we, hij maakte alle dieren van het veld, dus er komt een vlinder langs. En dan spiegelen wij onszelf, zouden wij wel zo mooi willen zijn als een vlinder? En dan zie je Adam dus kijken, wat een schoonheid, zo zou ik het wel willen. Of de snelheid, hè? Max Verstappen, de snelheid van een slecht valk. Wisten jullie dat het snelste dier ter wereld is? 389 kilometer per uur. Je hebt een Bugatti Veyron nodig om hem bij te houden. Ik zou wel de snelste willen zijn. Dus God maakt ook de snelste. En kijk dan, Adam, hoe kijk jij daar tegenaan? Hij maakt de meest wijze. Schildpad. Schildpad ziet eeuwen aan zich voorbij gaan en houdt zich elke dag aan zijn slaapblaadje. Wijsheid van de schildpad. Zou Adam dat als zijn volmaking zien? Ja, nou, zo kan ik het tijdje door. Het geheugen van een olifant. Ja, het geheugen van een olifant. Zou dat dan het punt zijn waarvan de mens zegt van, nou, dat zou ik wel willen zijn. Heb ik ze allemaal gehad? Kolibri. Kolibri. De gratie van een kolibri. Hè? Gewoon de snelheid van een kolibri. Hè? Prachtig, hè? Sorry? IJsvogel? Oh ja, dat komt omdat wij een oefenwandeling maakten voor de wandeling die ik binnenkort ga maken. Toen zegt mijn medewandelaar, hey, kijk, een ijsvogel. Dat was bij de Lepelaarsplassen. Ja, toch? Ja, dus vandaar dat ik de ijsvogel erin heb gezet. Scherp opgemerkt trouwens. Ja, ik heb geen verstand van vogels, ik heb het allemaal uit mijn hoofd geleerd. Goed, ja, dus of de macht van de leeuw, hè, de koning van de dieren. Nou goed, God brengt al die beelden bij je. Dus hij zet jou er gewoon voor. Hij zegt, wil je zo mooi zijn als een vlinder? Dat je in je klas komt en zegt, tjoh, die Ilham, dat is wel een prachtig mens. Prachtig mens. Ja? Toonbeeld van wat wij mooi vinden. Zou je dat willen zijn? Staat er voor zichzelf, vond de mens geen helper die hem tegenover was. Laat het tot je doordringen. God zegt, het is niet goed dat de mens op zichzelf is. Want dat staat er letterlijk. Op zichzelf. Dat je in je eentje bent met je beslissingen. En God presenteert je alle mogelijkheden. Ja? Van de margriet tot de popbladen, tot de YouTube-filmpjes. Hij presenteert je alle mogelijkheden. En hij vraagt aan jou. Maakt dit jouw ik volmaakt? Kan ik jou verlossen uit je alleen zijn, uit je op jezelf zijn, door jou dit te presenteren? En dan staat er dat de mens bij al die dingen niets, geen wezen vond die bij hem paste als een tegenover. Er was dus geen weerwoord. Je kunt met een vlinder praten, je kunt genieten van een vlinder, je kunt vechten tegen de uitsterving van de dagpauwoog. Geef flauw idee of dat een dagpauwoog is, ik noem hem gewoon zo. Ja, anders krijg ik weer commentaar, dus geen dagpauwoog. Oké, is geen dagpauwoog, maakt me niet uit. Ja? Daar kun je ontzettend mee strijden. Maar is dat de verlossing uit jou op jezelf zijn? Je kunt ontzettend vechten met je lichamelijke gesteldheid. Te dik, te dun, te kleine billen, te grote billen, te kleine borsten, te grote borsten, te vlassig haar, te krullig haar, weet ik veel. Is dan het beeld van de dagpauwoog hetgeen wat jou uit jouw gevangenis haalt? Of je kunt denken, ik doe helemaal niet meer mee, ik stel geen moer voor, ik ga veel te traag in deze tijd. Ik zou, zei de schildpad, wel een leeuw willen zijn. Is dat dan wat jou bevrijdt? Nee, zegt de leeuw, want jouw wijsheid heb ik niet. Snap je wat er gebeurt hier? God zegt, op jezelf zijn, zo ben je gemaakt, individu, niet oké. Ik ga jou een helper geven. Maar wie is nou je helper als je nadenkt over, moet ik dit leven laten voortgaan tot werkelijk mijn hart stopt, of mag ik kiezen voor euthanasie? Zegt God tegen jou, het is niet goed dat je op jezelf bent. Ik weet dat ik tegen de Nederlandse wet inga, want de Nederlandse wet die zegt, je moet het zelf uitmaken. God zegt, ja, je bent een individu. Tuurlijk, je hebt net zoveel stem als ieder ander, maar het is niet goed dat je op jezelf bent. En lieve mensen, en dat zullen dan naar alle waarschijnlijkheid de luisteraars zijn, althans een deel van de luisteraars thuis, als jullie overdenken of euthanasie de goede weg eruit is, ervaar je dan ook hoe eenzaam het is als je alleen daarover denkt? Als er niemand is die jou goede woorden kan geven? En daarvan zegt God, hij zegt dus niet, staat nergens in de Bijbel, euthanasie is niet oké. Hij zegt, het is niet goed dat jij daar alleen in zit. Niet oké. Maar dat geldt ook over de keuze om naar de kerk te gaan. Dan kun je bij jezelf, vroeger werd ik door mijn ouders meegenomen naar de kerk, ik had er zelf niet zoveel zin in, maar dan zeiden ze van, dan ben je er voor de ander. Lieve pa, moe, je hebt natuurlijk wel gelijk. Je hebt natuurlijk wel gelijk, wat moeten zij allemaal zonder mij? Dat snap ik ook nog wel. Maar het motiveerde me niet. Waarom niet? Omdat God het andersom zegt. Lieve Peter, je gaat naar de kerk omdat je die ander nodig hebt. Het is niet goed, Peter, dat jij in je zoeken naar God op jezelf bent. En als jij dan gaat zeggen, maar ik heb de kerk niet nodig, dan ga je dus op jezelf zitten. En daarvan zegt de Bijbel, zo kom je er niet uit. Niet in je zelfbeeld, niet in je relatiekeuzes, niet in je kindkeuzes, niet in je werkkeuzes, niet in je afscheid van het leven keuzes, in je eentje kom je er niet uit. Ik zal jou een tegenover maken. En wat doet God dan? Nou, hij brengt dus alle beelden van deze wereld die wij op YouTube kunnen vinden, die brengt hij allemaal bij ons. Hè? De snelheid van Max Verstappen, de schoonheid van, hoe heet dat fotomodel, weet ik ook niet meer, maakt niet uit, jullie snappen het wel. Hè? Of de wijsheid van Kofi Annan, hij brengt het allemaal bij ons. En kijk je aan, is dit nou wat jou mens maakt? Is dit nou wat jij nodig hebt? En de mens vond voor zichzelf geen helper die hem als tegenover is. Hij kon zich niet spiegelen aan al die beelden. Je kunt je niet spiegelen aan Kardashian. Geen flauw idee wie het is, maar ik hoor die naam heel vaak. kunt je niet spiegelen aan. Waarom niet? Omdat je laag en koud overblijft. Je bent geen Kardashian. Je bent geen schildpad. Je bent geen lelijk mens. Snap je? Dat hoor ik ook nog wel eens. Hè? Dan ga je, als je uitgaat, dan moet je een vriendin meenemen die er lelijker uitziet dan jij. Dan val jij beter op. Zo vind je jezelf niet. Dat weet ik zeker. Ja, zo vind je jezelf. Denk nou niet dat ik het over tieners heb, hè. Denk nou niet over... Want wij vijftigers doen precies hetzelfde. Wij raken op onze levenskeuzes ook onszelf kwijt, omdat we ons spiegelen aan de targets die anderen hebben. En aan het gewicht dat anderen hebben. Of het overgewicht dat anderen al zijn kwijtgeraakt. Daar spiegelen we ons ook aan. Je vindt jezelf niet. Toen liet God een diepe slaap op de mens vallen. Nou, dat ga ik even overslaan, want je weet wat er gebeurde. God maakte een medemens. Let wel, God zegt niet tegen jou, ik zal het je nou eens even bewijzen hoe jij in elkaar zit. Nee, God geeft jou een medemens. Let wel, dan gaat het opeens over Adam en Eva, laten we nu even zitten. Ik zeg niet, want ik geloof ook niet dat het er staat, ik zeg niet dat het huwelijk de oplossing is voor jouw identiteitsproblemen. Want dan wil ik je wel even spreken als je dat denkt. Nee, je medemens brengt jou aan de dag. En jij brengt je medemens aan de dag. Met andere woorden, zoek je God, vind je God in het gesprek met je medemens. Zo belangrijk zijn wij voor elkaar. Kun je je nou voorstellen dat ik het een ramp vind als ouderen niet met jongeren praten, jongeren niet met ouderen praten en wij elkaar laten sloffen? Niet doen, want je bent een moordenaar als je dat doet. Een moordenaar van degene die op jou zit te wachten om je tegenwoord. Maar, wat gebeurt er nou als je allebei voor gaas gaat? Want dat gebeurt. Je krijgt een medemens. En die wordt voor jou een partner in crime. Wat bedoel ik nou? Nou, jullie kennen, want spiegel je aan het woord, jullie kennen de geschiedenis van Adam en Eva. Karin is ons net voorgegaan in de lezing. En dan krijg je die situatie met die boom en die vrucht en Eva die gaat eten en zo. Meestal verdoezelen we dat er ook bij staat. En zij gaf ook aan Adam die bij haar stond. Dus Adam heeft het hele verhaal meegemaakt. Denk niet dat de vrouw eerst was, ze waren met z'n tweeën. Maar ze worden elkaars partner in crime. En dat doen wij ook. Wij vinden het best om met mensen op te trekken, maar ze moeten wel zeggen wat ik zelf al dacht. Tuurlijk mag je bij ons in de gemeente mag je preken als je maar NGK, CGK en man bent. Dat is een partner in crime. Ach ja, nee, ik weet wel dat mijn vriendje niet naar de kerk gaat, maar dan kies je geen partner, je kiest een partner in crime. Waarom? Omdat jouw hart al zegt dat jij wil zitten waar het vriendje zit. Snap je die? Jouw hart heeft het belang van samen bidden al uitgegumd uit je leven. En als je ouders dan aan je vragen, gelooft hij in God? Bedoelen ze niet, gaat hij ook naar onze kerk? Tenminste, dat hoop ik niet dat ze dat bedoelen. Ja, ik moet even uitkijken wat ik zeg. Er zullen ouders zijn die het wel bedoelen. Dan ben je ook een partner in crime, want dan denk je dat de hemel gevuld is met CGK en NGK. Dat is ook een probleem, als je later boven komt. Maar goed, dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen te vragen naar jouw hart. Mijn lieve kind, zoek jij God. En zoek je daar een partner bij. Snap je? Wat gebeurt er met Adam en Eva? Adam en Eva worden partners in crime. Ze gaan allebei dezelfde kant op. En dan kunnen we met elkaar discussiëren. We hebben 5 weken de tijd. Het was eigenlijk Gods schuld dat ze dat deden. En God accepteert dat je dat zegt. Waarom? Omdat God jou gemaakt heeft. Als individu. En hij ook zegt, geef mij de schuld maar. Maar dan wordt het heel lastig. Want dan kiezen ze hun eigen leven, dan kiezen ze individueel en als partner in crime. En dan merken ze dat ze naakt zijn. Even voorstellen hoe dat proeft, dat woord. Heb je de goede partner? Die aan een goed inkomen, goede auto, goed huis, goed dit, goed dat, goed zus, goed zo. En dan vind je jezelf terug met het ideale gezin met twee kinderen. En dan merk je dat je alleen staat. Dat er niemand meer is die met je bidt. Dat er ook niemand meer is die naar je vraagt. Behalve, moet jij nog werken vandaag? Hoe hoog is jouw salaris? En je hebt toch recht op. En je merkt aan jezelf dat je van binnen koud en naakt wordt. Het wordt om je heen weggesloopt. Waarom? Omdat je je niet gespiegeld hebt aan de goede spiegel. Voor de mensen thuis, ik hou nou het woord voor. Het is heel actueel. Als jij je spiegelt aan het modebeeld van dubbelmodaal en een doorzonwoning. Verkeerde spiegel. Je zult er nooit gelukkig worden. Als je denkt dat dat de vervulling van het leven is. Maar je hebt een ander nodig om je dat te laten zien. Maar als je dan samen kiest voor hetzelfde, zeg maar, nieuwbouwwijk drama. Ja, wat moet ik dan nog? Dan komt de Bijbel, als je die al meeneemt, als je gaat samenwonen. Ja, maak niet, ik heb het niet alleen over tieners, hè, ook dertigers, veertigers, die aan een tweede relatie beginnen. Als je die Bijbel al thuis laat, voordat je gaat samenwonen. Hoe zeg ik het nou? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dan is het logisch dat je op een dag in de kou staat en bij jezelf denkt, wat moet ik nou nog doen om mijn ik te bedekken? Nou, het enige wat Adam dan kan verzinnen is vijgenbladeren. Heb je die dingen wel eens gezien? Vijgenbladeren. Een dominee in mijn jeugd die vertelde nog, ja, maar je hebt wilde vijgenbladeren en tamme vijgenbladeren. En tamme vijgenbladeren zijn een stuk kleiner. Waarom zei hij dat nou? Heb je wel eens een vijgenblad gezien? Nee, nooit een vijgenblad. Nou, een van ons kattengezanten was op vakantie geweest in Griekenland. En die had vijgenbladeren gezien en die vroeg aan dominee Langbroek, van nou, als Adam denkt dat hij zich met een vijgenblad kan kleden, is hij niet groot geschapen. Zegt dominee Langbroek, hij is al lang in de eeuwigheid bij onze Heer en hij grinnikt misschien als hij het hoort, ik weet het niet hoor, maar hij zegt dominee Langbroek, die zegt, ja, maar je hebt een verschil tussen wilde vijgenbladeren en tamme vijgenbladeren. Nou, dat moesten we uiteraard proefondervindelijk bewijzen. Nou hadden wij nog geen internet in die tijd en geen YouTube en geen Wikipedia. Dus er was één zo slim geweest om die week naar de bibliotheek te gaan en een boek over, hoe heet dat, ontleden van planten. Hoe heet zo'n boek, te halen. Nou, even, geen centimeter verschil tussen een wild vijgenblad en een... Goed, dominee Cor Langbroek kon er om grinniken. Hij redde zich eruit. Ja, je bent dominee, of je bent er niet. Hij zegt, ja, dat zag God ook. En die schoot in de lach en toen maakte hij mijn kleren van dierenhuiden. Vooruit. Lieve mensen, dit is de essentie van individualisme. Van zelf beslissingen nemen, van zelfbeschikking. Je merkt dat vanuit de Bijbel. En daarom heb ik ook zoiets van... En ik heb het al vaker gezegd, en nou, ik weet niet hoe lang ik hier nog blijf staan, maar ik ga het je veel vaker zeggen. Het tegenwoord staat in dit woord. Het tegenwoord voor een maatschappij die jou helemaal koud en naakt laat staan uiteindelijk. Hoe rijk en luxe je het nu ook hebt. Je komt bedrogen uit als je niet de Heere en zijn woord volgt. Moet je dan met iedereen eens zijn? Nee, kom maar praten. Daar kom je wel achter. Daar kom je wel achter. Het punt is alleen dat er dan een situatie komt dat je in die maatschappij terechtkomt en dat je dus je mag omkeren naar de ander. Als jij je spiegelt in het woord. Ja, je mag rustig van mij weten, als je vanaf nu nog tegen mij zegt, nou ik kom God niet tegen... Dan zeg ik tegen je, dan ga ik een avond vrijmaken, gaan we samen de Bijbel lezen. Ja, want avonden vrij is bij mij zeldzaam, dus doe dat maar. Of je nou tiener bent, of je bent veertiger, dat maakt me niet uit. Gaan we samen de Bijbel lezen. En ik zal je aantonen dat jouw verhaal in de Bijbel staat. En dat onze God jou elke keer probeert te benaderen. om in jouw leven binnen te komen. Niet om jou je individualiteit te ontnemen. Niet om te gaan zeggen wat je wel moet en niet moet beslissen. Wel mag doen en niet mag doen. Zo is onze God niet, want hij liet Adam los. En het prachtige is, en dat is ook heel eng, dan zitten ze samen, partners in crime, zitten de mensen in hun wereld. En dan wordt het uiteindelijk stil. Jawel, na YouTube is er stilte. Na YouTube. Want onze kinderen blijven niet eeuwig kijken. Dat is echt niet waar. Hun brein raakt verzadigd. En het stopt een keer en dan wordt het stil. En ook wij blijven niet naar preken luisteren, want het houdt een keer op. En dan blijven we weg. Maar dan wordt het stil. En wij blijven de liederen niet zingen. De kerk loopt leeg. En dan wordt het stil. En als je nou God wil ontmoeten, dan zegt Gods woord, en in de stilte hoorden ze de stem van God. Oh shit. Denk je dan bij jezelf. Heb ik mijn hele leven zelf gekozen? Heb ik mijn hele leven vormgegeven? En als het stil wordt, is er God. En het mooie vind ik dan, dat God in die stilte niet met verwijten komt. Hij gaat niet zeggen van, had jij niet vaker naar de kerk moeten gaan? Had jij niet meer dit? Had jij niet meer dat? Nee, hij vraagt aan jou, mens, waar zit jij nou eigenlijk? Snap je die vraag? Heb je ooit de neiging gehad dat als je bijvoorbeeld mensen met oortelefoontjes en recht voor zich uitkijkend door de stad ziet fietsen? Moet je eens opletten, hè? Deze week, overal waar ik kwam, fietsen, wandelen, noem het verder maar op. Ze kijken bijna allemaal, enkeling dagen later, ze kijken bijna allemaal recht voor zich uit en hebben allemaal oordopjes in de hassers. Ik heb de neiging die mensen stil te zetten, die doppen eruit te trekken. En waar zit jij nou? Ja? Gisteren ook weer zo'n jongen. Dan trek je met elkaar op, zit je met elkaar te praten, heeft hij aan deze kant geen dopje, want daar zit ik te praten, aan die kant heeft hij wel een dopje. En ik kan aan het hangende dopje horen dat hij hier muziek heeft. Mens, waar zit je? Wat doe jij in Gods naam? Dat is wat God je vraagt. En dat is niet om dan tegen jou te zeggen, toef, 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 jij stoute mens zonder hel. Nee, hij herkent jouw strijd. Dat is ook wat God noemt in Christus Jezus Immanuel. En eigenlijk zegt hij daarmee en laat het tot je doordringen. Beluister dan deze preek maar 10 keer. Ook als mensen tegen je zeggen, misschien heb je nu al iemand naast je zitten die al lang zit te appen. En andere dingen te doen en in slaap is gevallen. Maakt me niet uit. Wees tegenover van die man, vrouw, jonge meisje. Wees tegenover en zeg, wij gaan samen die preek nog een keer beluisteren. We gaan samen die tekst lezen. Want God vraagt aan jou, waar zit jij in Gods naam? En weet je wat daarin doorklinkt? En dan ben ik aan het eind van de preek. Daarin klinkt door, mens, wat ben jij eigenlijk een prachtig mens. En wat vind ik het dood en doodzonde als jij niet wordt verlost uit de waanbeelden van de tijd. Uit de spiegelbeelden die mensen jou voorhangen, houden. Jouw partners in crime. Menslief, mijn naam is God met ons. En jij bent een geweldig mens. Word alsjeblieft wakker. Amen.